Goedemorgen. Van mij mag er wel een beetje licht in de zaal, want ik ben niet alleen. Ik heb vanmorgen iets meegenomen. De Bijbel van onze moeder. En ik had er nooit in gekeken, want ik heb precies dezelfde. Maar pas wilde ik even kijken in een Bijbel en ik zag mijn eigen Bijbel niet. En ik pak deze en ik doe hem open. En voorin staat het Onze Vader uitgeschreven. En achterin een gebed voor haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. En toen dacht ik, ik weet dat ze elke dag dit gelezen heeft. Want er staat nog iets voorin van 1 mei 2014... tot 1 mei 2015 de Bijbel rond, in 1 jaar. En ik weet dat ze dat alle jaren deed, tot de dag aanbrak dat ze ging. En ik weet ook dat ze dat gebed elke dag gebeden heeft voor al haar nazaten. En dat bracht mij op de gedachte, wat laat ik na? Wat laat jij na? Nee, ik bedoel geen spullen of geld. Vorige week ging het over gedenkstenen. Weet je het nog? Zo'n Bijbel. Ik weet dat het heel handig is hoor. Ik lees ook heel vaak in mijn mobiel. Vooral als het zo donker was vroeger. Dan kon ik lekker meelezen. Maar wat laten we na, echt, van geestelijke waarde? Ik wil eigenlijk aan jullie vragen, wie heeft al eens de hele Bijbel gelezen? Oké. Jan en ik doen nu mee. Johan Selier had er het begin van het jaar over. De hele Bijbel binnen een jaar, en dat is weer het geweldige van zo'n app. We laten hem aan ons voorlezen. Kwartiertje per dag, we lezen allebei mee, dan hoor je en dan zie je, twee zintuigen. We hebben het ook gedaan voordat deze kerk geopend werd. De hele Bijbel gelezen, achter elkaar door. Tot het uur aanbrak dat we de kerk gingen openen. Wie heeft er meegelezen toen? Steek eens een hand op. Kijk eens even, heel wat mensen hier. Ja, hoe lang doe je daarover? Hoe lang doe je erover als je continu de Bijbel zou lezen? Heeft iemand enig idee? Nou, ik zal je even helpen. Het is precies een halve week. 84 uur. We hebben 168 uur per week. In 84 uur hebben we de hele Bijbel hier gelezen. Steeds iemand anders. Dus laten we eerlijk zijn, de hele Bijbel lezen valt reuze mee, toch? Maar er is iets wat niet meevalt. Waarom lees ik zoveel in de Bijbel over geweld? Waarom geeft God in het Oude Testament opdracht om steden te vernietigen, mensen te doden, mannen, vrouwen en kinderen? God en geweld. Dat is vandaag het thema. Een ontzettend moeilijk onderwerp, vind ik. En daarom heb ik gekozen vandaag voor een hele heldere Bijbelvertaling. De Basisbijbel. Die is gebaseerd ook op de HSV. We lezen mee en je kan alles meelezen op het scherm. En het begint gelijk heftig, hou je vast. Om middernacht doodde de Heer elke oudste zoon in Egypte. Hij doodde de oudste zoon van de farao die na hem koning zou worden. Tot en met de oudste zoon van de gevangenen in de gevangenis. Ook alle eerstgeboren dieren van het vee. De farao en alle Egyptenaren werden 's nachts wakker. Overal in het land werd luid gehuild. Want in elk huis was wel iemand gestorven. Kun je er iets bij voorstellen? En dan, Deuteronomium 7. Als de Heer God jullie in het land heeft gebracht dat hij jullie gaat geven, zal hij alle volken die daar wonen voor jullie wegjagen. Hij zal 7 volken voor jullie wegjagen, allemaal volken die groter en machtiger zijn dan jullie. Maar jullie, Heer God, zal ervoor zorgen dat jullie hen kunnen verslaan. Jullie moeten hen helemaal vernietigen. Dit is wat jullie moeten doen. Breek al hun altaren af. Sla hun heilige stenen kapot, hak hun heilige palen om en verbrand hun godenbeelden. Want jullie zijn het volk van de Heer God. De Heer heeft jullie uit alle andere volken uitgekozen om zijn eigen volk te zijn. Vernietig alle volken die de Heer God in jullie macht zal geven. Heb geen medelijden met hen en laat hen niet in leven. Ga hun goden niet aanbidden, want anders zal het slecht met jullie aflopen. Schokkend. De Bijbel staat vol verhalen die de meeste kinderbijbels niet halen. We vertellen kinderen over Noach en de ark. En al die beestjes. Maar wat er naast de boot gebeurt. We vertellen over Simson en over Jefta en over Gideon. Dappere helden, toch? Maar vertellen we het hele verhaal? Hoe het afloopt met Gideon bijvoorbeeld. Beruchte passages waar eigenlijk, wat mijn leven betreft, altijd omheen wordt gepreekt. God en geweld, wat moeten wij ermee? Voor sommige mensen een reden om de Bijbel en God zelf vaarwel te zeggen. En misschien zijn dat wel mensen heel dichtbij waar je van houdt, die je lief hebt. En daarom wil ik het erover hebben. Wie van ons die probeert iets te vertellen over de evangelie heeft nog nooit de vraag gelijk teruggekregen. Als God een God van liefde is, waarom? En dan komt er een heleboel. Als je gelooft dat de Bijbel Gods woord is, geïnspireerd door de Heilige Geest, dan kun je stukken niet zomaar wegschuiven. En ik geloof wel dat we dat doen. Waarom staat dit in de Bijbel? En er is echt heel veel te noemen. Ik geef vandaag 3 handvatten en daarna 3 lessen. Lees mee, handvat 1. Ons beeld van God. Hoe zien wij God? 2. In welke context staat zo'n verhaal? Wat is de achtergrond? En 3. De hele Bijbel, Oude en Nieuwe Testament. Hou het hele verhaal van de Bijbel voor ogen. De eerste, ons beeld van God. Er staan verhalen in de Bijbel die ons tegenstaan. We hebben er net een paar gelezen. Ik kan er nog even tellen. Korach, Datan en Abiram en On. Die komen in opstand tegen Mozes en daarmee tegen het gezag van God. De aarde scheurt open En deze mannen worden levend begraven met hun hele gezin. Het volk is nog maar net het beloofde land binnen. En Acham die pikt uit Jericho. En dat was nadrukkelijk verboden. Wat neemt hij mee? Een jas. 2 kilo zilver en een klein stukje goud. De buit was voor de Heer, was de opdracht. En wat staat er dan? Lees mee. Toen bracht Jozua met heel Israël, Acham met de buit, zijn zonen en dochters, zijn koeien, ezels, schapen, geiten, zijn tent en al hun spullen naar het Achordal. Toen gooiden de Israëlieten hem met stenen dood en verbrandden de lichamen. Kinderen, dieren straffen om de zonde van hun ouders. Dat botst keihard met ons beeld van God. Niet te vatten toch? De vraag is, als iets botst met mijn beeld van een liefdevolle vader, is mijn beeld dan wel correct? Moeten, kunnen wij God begrijpen? Draait het om mijn begrijpen of draait het om wie God is? Luc Weda heeft in de laatste portaal een verhaaltje geschreven over Copernicus. En dat moet je echt lezen. Dat is subliem. Zeker als je nog steeds denkt dat de zon opkomt en vanavond ondergaat. Iedereen gaat het nu lezen. Dit is Gods perspectief. Moet je goed luisteren. Rebellie. Gods leiding wordt betwist en daarom worden Korach, Datan en Abiram en al degenen die met ze zijn zo zwaar gestraft. Acham scheurt een heilig verbond. Het was nog maar net gesloten. Hij vergrijpt zich aan wat God van God is. Net in het beloofde land. En God zegt, wees heilig, want ik ben heilig. Klopt ons beeld van God? Het Oude Testament opent onze ogen voor wie God ook is. Geen flower power God. Zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten. En dat heeft een heel mooi woord, soeverein. Los van wat ik daarvan vind, klopt mijn godsbeeld. God is toch onze wegenwacht? Hulp bij pech op onze eigen gekozen weg? Een God die ter verantwoording roept, toornt en straffen kan, is dat niet ons probleem? Ik geloof dat we over God niet te verzekerd of te snel moeten spreken. Over wat hij wel of wat hij niet is. Over wat hij wel of wat hij niet zou doen. Handvat 2, de context. Dat is echt een hele belangrijke. Een van de moeilijkste dingen in de Bijbel is Gods bevel tot uitroeiing van de Kanaanieten. Wil God de dood van onschuldige mensen en kinderen? Nu de context. De achtergrond is, de Kanaanieten waren niet onschuldig. Al tegen Abraham zegt God dit. Goed luisteren, het komt niet op de beamer. Jouw nageslacht zal 400 jaar slaaf zijn in Egypte. Waarom? Want pas dan zullen de Amorieten zoveel verschrikkelijke dingen hebben gedaan dat de maat vol is. Voor wie meeschrijft, dit kan je vinden, Genesis 15. Abraham wist al meer dan 400 jaar van tevoren wat er ging gebeuren. Dan zal ik hen straffen en hun land aan jouw familie geven. Kanaanieten, ze waren zeer gewelddadig. Zij offerden kinderen. De uitroeiing van dit volk, deze volken, is Gods oordeel. Uitgevoerd door zijn volk Israël. Waarom? Afgodendienst, occulte praktijken, waarzeggerij en het allerergste, kinderoffers. Zelfs kinderoffers. Levensgevaarlijk voor Israël. En dat bleek ook, want heeft Israël al deze volken totaal uitgeroeid? Nee. Er waren koningen, veel koningen in Israël. Die gingen ook helemaal de fout in met Baalsdiensten. En een van de bekendste is Manasse. En hij offerde zijn eigen zonen. Maar is Israël een beter volk dan? Dat zij wel in Kanaan mogen gaan wonen. Lees mee. Hier weer context. Maar onthoud. Dat jullie Heere God zelf voor jullie uitgaat. Hij zal hen voor jullie overwinnen en hen vernietigen. Zoals een vuur dat alles verbrandt. Zo zullen jullie in korte tijd hun gebied veroveren, zoals de Heere jullie heeft beloofd. Maar ga dan niet denken. De Heer geeft ons hun land, omdat wij zulke goede mensen zijn. Want hij doet dat niet omdat jullie zo goed zijn, maar omdat zij zo slecht zijn. Daarom jaagt hij hen weg uit hun land. En hij geeft het aan jullie, omdat hij doet wat hij heeft beloofd in jullie voorvaders Abraham, Isaac en Jacob. Onthoud dus goed dat jullie Heer God dit land niet aan jullie geeft, omdat jullie zo goed zijn. Want jullie zijn een koppig en ongehoorzaam volk. Vergeet niet dat jullie in de woestijn die Heer God vreselijk boos hebben gemaakt. En de laatste. Jullie Heer God zal de volken vernietigen in het gebied waar jullie heen gaan. Want zij doen allerlei verschrikkelijke dingen voor hun goden. De Heer haat wat zij doen. Want ze verbranden zelfs hun kinderen voor de goden. Handvat 3. De hele Bijbel. Oude Testament en Nieuwe Testament. Lees een verhaal, een geweldsverhaal uit de Bijbel, altijd met het totaalverhaal van de totale Bijbel. De Bijbel beschrijft wel veel geweld, maar keurt het daarmee niet altijd goed. God wil een heilig volk. Niets onreins, geen leugen mocht bestaan. Dit is het kader van die vreselijke strenge straffen. De precieze wetten en die talloze leefregels voor het volk van God. Het Oude Testament is soms ronduit wreed. En sommige mensen lezen liever het Nieuwe Testament. In het Oude Testament lijkt God zo boos. Jezus is tenminste liefdevol en vergevingsgezind. Weg met het Oude Testament, zei Marcion al 20 jaar na Paulus. En velen volgden. Is het Oude Testament anders dan het Nieuwe Testament? Ja, het Oude Testament is anders. Geweld. Weet je wat het woord daarvoor is in het Hebreeuws? Hamas. Nou, het Arabisch hoef ik niet uit te leggen, dat is Hamas. Het staat 75 keer in het Oude Testament, geweld, en 8 keer in het Nieuwe Testament. Weet iemand wat Israël betekent? Harder. Ik versta het niet, maar betekent God strijdt. God strijdt. Jacobs naam werd dat, hè? Is het Oude Testament anders dan het Nieuwe Testament? Nee. ook het Oude Testament wijst agressie en geweld af. Lees mee. De Heere ging Mozes voorbij en riep, God is hier zelf aan het woord, hè? De Heere ging Mozes voorbij en riep, Heere, Heere, God barmhartig en genadig, geduldig en groot in goedheid en trouw, die zijn goedheid aan duizenden betoont, die ongerechtigheid en overtredingen en zonde vergeeft. God is genadig. Daarom. Ik heb een vraag aan jullie. Waar staat in de Bijbel, God is een verterend vuur? Oude Testament, wie? Laat even je hand zien. Niemand durft. Nou, in Oude en in het Nieuwe Testament, Deuteronomium 5 en in Hebreeën 12 gaat er een hele dikke streep onder. Weet je, wellicht lezen wij selectief. En misschien, denk ik nu, komt dat wel door onze opvoeding met kinderbijbels. Hoe we zijn gaan kijken. Ik kreeg gisteren een artikeltje onder ogen van Beatrice de Graaf. Misschien hebben ze wel eens gezien, als er iets heftigs gebeurt in de wereld, dan komt ze in praatprogramma's of op het journaal. Ze is hoogleraar geschiedenis en weet heel veel van terrorisme. Maar ze is ook kind van God. En zij zei, het wordt tijd dat we een ruige kinderbijbel gaan schrijven. Dan leren kinderen al de troost vanaf dat ze jong zijn. Ze leren dat de wereld kapot en stuk is en dat er een eind komt aan het kwaad. Ik vond het zo goed eigenlijk. Wij lezen selectief. Jezus spreekt zelf meer dan wie ook in de Bijbel over het oordeel. Jezus benoemt de hel. Jezus spreekt over het laatste oordeel. Wat dacht je van Ananias en Safira? Nieuwe Testament. Ze liegen tegen de Heilige Geest. Het ging nergens over. Het ging wel ergens over. De jonge gemeente. God wilde zuiverheid. Wat dacht je van Openbaring 6? Uiteindelijk gaat het over het oordeel, over kwaad, uitbanning van goddeloosheid en het herstel van Gods kapotgemaakte schepping. Waar wij grote moeite mee hebben, wordt in het Nieuwe Testament moeiteloos aangehaald. Het hele leger van Egypte dat verdrinkt. Hebreeën 11. De zondvloed. Jezus heeft het erover. Petrus heeft het erover. Wij hebben geen idee hoeveel mensen er toen al op aarde waren. Ik heb het uitgezocht, het is schrikbarend. God ontmaskert en oordeelt het kwaad. Hij is licht en in hem is geen duisternis. En het Oude Testament heeft ook een zachte kant. God beëindigt de tirannie, de slavernij in Egypte voor zijn volk. Jozef verzoent zich met zijn broers. En in de wet van God staat dat hier doodstraf op stond, wat zij hadden gedaan. David had Saul kunnen doden, maar hij doet het niet. Nathan pakt het verschrikkelijke onrecht aan wat David heeft uitgespookt met Uria en Bathsheba. Jesaja staat vol met profetie over het vrederijk. Onthoud, de grote lijn van de hele Bijbel is Jezus en zijn koninkrijk. Schepping, zonde, verlossing, herschepping, een totaal verhaal. We verwachten de komst van Jezus en zijn koninkrijk. Een wereld vol vrede, zonder geweld, ziekte of dood. Dat zeggen de profeten in het Oude Testament. En dat is alles waar het om draait in het Nieuwe Testament. Het gericht over goddelozen is er nog niet. Waarom niet? Omdat Jezus zegt, laat ze samen opgroeien tot oogst. In het Oude Testament betekent het toekomstig koninkrijk oordeel over de goddelozen en heil voor de rechtvaardigen. En dan, in het Nieuwe Testament, wordt het gericht van God voltrokken over Jezus zelf. Wij leven nu in het tijdperk van Gods geduld, de genadetijd. Hij is geduldig, staat er in Petrus, omdat hij niet wil dat sommigen verloren gaan. Maar dat geduld is uitstel, geen opheffing van Gods gericht. Het meeste geweld in het Oude Testament is rond Israël, Gods oogappel. Vanaf de start van dat volk proberen volken Israël te vernietigen. Egypte, Amalek, Assyrië, Babylonië. Maar God maakt plaats voor zijn volk. Hij geeft het land om in te wonen. En die strijd woedt nog elke dag. Van Haman naar Hamas, Hezbollah, Houthis, handlangers van de Ayatollahs. Heftig. Maar het eind van de strijd is nabij als Jezus komt. Drie lessen. Lees mee. Les 1. Ontzag voor God. Les 2. Gehoorzaam. Les 3. Jezus, de kern van alles. Les 1. Ontzag voor God. Misschien heb je ooit het boek Job gelezen. Dat vind ik al heel knap. Om dat vol te houden. Het is onbeschrijfelijk wat hij doormaakt. En zijn vrienden weten precies waarom dit gebeurt. Ze zeggen eerst een week niks. Toen waren het goede vrienden, denk ik. En dan gaan ze allemaal redenen verzinnen waarom Job dit krijgt. En dan komt God aan het woord. Lees mee. Job, wie is het die er zonder er verstand van te hebben zijn mening over mij geeft? Ga als een man op je benen staan, dan zal ik jou een paar vragen stellen. Ik wil van jou daarop een antwoord krijgen. Waar was jij toen ik de aarde maakte? De zee, de sterren, de bodem. Het gaat nog drie hoofdstukken zo door. Over alles wat God in zijn handen heeft. En gemaakt heeft. God stelt vragen. Drie lange hoofdstukken. En uiteindelijk zegt Job tegen God: ik sprak over dingen waar ik geen verstand van heb. Ik neem mijn woorden terug. Ik heb er spijt van. Heb ontzag voor God. Moeilijke teksten laten de diepe ernst van zonde en kwaad zien. God neemt dat serieus en stelt ons verantwoordelijk. Onze grootste moeite? Dat God zelf, de Vader van Jezus Christus, toornt, wreekt en vergeldt. Vanaf de zondvloed tot en met het eindgericht op de dag van de Heer. De God van de Bijbel doet ontzagwekkende dingen. Waarom? De goede schepping van God wordt schoongeveegd van alle onrecht en geweld. En alleen een rechtvaardige God kan dat. Heb ontzag voor God. Les 2, gehoorzaam. En dan bedoel ik gewoon simpel, doe wat God zegt. Als Israël de Torah gehoorzaamt, gebeuren er wonderen. Jericho valt. Een prachtig verhaal in de kinderbijbel. Toch? Alleen maar muziek maken. Als Israël de Torah veracht, gaat het fout. Ontzettend fout. Het kost duizenden het leven. Ai. Blijft. In plaats dat het verslagen werd. Luister naar hem. Gehoorzaam zijn stem. God en geweld, het is voor ons aanstootgevend. Maar wat zouden we een groot probleem hebben als God niet oordeelt? Als God niet geraakt wordt en woedend over onrecht en zonde? Als God zegt, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, dan moeten wij hem vertrouwen, naar hem luisteren. En dus geen wraak, mensen. Yahweh is God, hij laat niet met zich spotten. En daarom is onrecht, misdaad, onderdrukking zo vreselijk. God blijft niet onbewogen. Het raakt hem. Dat God het kwaad straft, dat is de ultieme troost. Voor alle vertrapte, vervolgde broeders en zusters op dit moment. Meer dan 350 miljoen. Voor slachtoffers, voor gewonden van deze wereld. Wij hoeven niet te vechten en we hoeven niet te berusten. God gaat de dingen rechttrekken. Wat een troost. Ik kijk even die kant op. Ik ben wel eens meegemaakt dat je hele klas moest nablijven. Jullie misschien ook vroeger, toch? En jij had niks gedaan. Collectieve straf. Zo oneerlijk. Ons doorgeschoten individualisme, dat botst met collectieve straf. Wat dacht je van de dood voor elke nakomeling van Adam? De zondvloed? De ballingschap? Het hele volk? Het hele gezin van Achan? Bijvoorbeeld? God straft soms collectief. Of ik dat nou begrijp of niet, God is God. De laatste les, 3. Jezus, de kern van alles. Weet je, het verrassende is niet dat God oordeelt, maar dat God zelf in Jezus het oordeel gedragen heeft. Onze zonde, onze ongerechtigheid kwam op hem neer. Onze rechter werd onze redder. In Jezus is Gods ultieme liefde voor de mens openbaar geworden. Maar de keerzijde is er ook. Wie Jezus verwerpt, de huiveringwekkende mogelijkheid van de hel, daar heeft Jezus het zelf over. Ik zeg jullie eerlijk, dat was een van de redenen voor mij om het te bekeren. Lees mee, maar wie in Christus gelooft, komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Jezus is het lam en de leeuw. Dat zijn er niet twee, maar dat is er één, Jezus. In het Oude Testament vraagt God Abraham zijn enige zoon te offeren. 25 jaar opgewacht. En een God die dan vraagt, offer je zoon. Is er hier iemand die dit echt begrijpt? Als jij zo'n plan van je buurman zou horen, dan ga je aangifte doen, toch? Maar Abraham gehoorzaamt en God voorziet. Wat dat een doel. In het Nieuwe Testament is er een vader die zijn enige zoon offert aan het kruis. Jezus gehoorzaamt en laat zich vrijwillig vernielen in onze plaats. Is er iemand die dit echt begrijpt? Jesaja 53, daar staat dit. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem, Jezus, ziek gemaakt. Is er iemand hier die dit echt begrijpt? Over God en geweld gesproken. Kruisiging. De meest vreselijke manier om te sterven. Hier om die hand ging een spijker door. Zo dik als je wijsvinger. 10 centimeter lang. Je voeten gingen op elkaar en door je wreef ging een spijker zo dik. Van 20 centimeter lang. En als je wilde ademhalen, dan moest je jezelf optillen. Tot het niet meer ging. En toch was dit lijden, dit fysieke vreselijke lijden, onvergelijkbaar met Jezus' geestelijke lijden. Jezus werd tot zonde gemaakt. God heeft hem, die de zonde niet kende, voor ons tot zonde gemaakt. Weet je wat dat betekent? Als jij ooit gelogen hebt, werd op dat moment Jezus een leugenaar. Als jij ooit gestolen hebt, op dat moment werd Jezus een dief. Jezus werd jouw zonde. Jezus werd een lasteraar, een oplichter, een overspelige en vul maar in. Alles wat je kan bedenken. Alles werd op Jezus gelegd. Zo smerig is onze zonde dat het de dood van Gods eigen zoon kost om ons daarvan vrij te kopen. Misschien denken we soms wel eens dat het best wel meevalt met ons. Dat we wel acceptabel zijn voor God. Maar het kruis vertelt dat wij slechter zijn dan we ooit hadden kunnen denken. Iemand moest sterven. Iemand moest de prijs betalen. En tegelijkertijd is het kruis de grootste liefdesverklaring die deze wereld ooit heeft gezien. Want aan het kruis zegt Jezus, dit is hoeveel ik van jou hou. Dit is wat ik ervoor over had om jou thuis te halen. Ik heb een poosje geleden met iemand de Jezusfilm gekeken. Die kende Jezus nog niet. En dan zie je dat Jezus op zijn rug wordt gelegd. Daar gebeurt het, hè, met die spijkers. Verkrampen en dan wordt hij omhoog getild. En dan kijkt hij naar die soldaten om hem heen. En wat zegt hij dan? Vader, vergeef ze. Ze hebben geen idee wat ze doen. Wat doe jij met Jezus? Gekruisigd en verbrijzeld voor jou. Als je nog nooit een bewuste keuze hebt gemaakt om Jezus als jouw persoonlijke verlosser en redder, als jouw Heer te aanvaarden, doe dat vandaag. Beleid je zonde aan Jezus, ontvang zijn vergeving, zijn redding. Als je naar het kruis kijkt, dan zijn er twee mogelijkheden. Of Jezus droeg jouw schuld. Of jij draagt straks je eigen schuld. Maar is dat niet te simpel? Ik moet toch ook iets doen? Nou, het enige wat je hoeft te doen, is toegeven dat je totaal failliet bent. Niet in staat jezelf te verlossen. En dat vraagt erkenning. Kom als een bedelaar met lege handen en ontvang zijn liefde en vergeving. God en geweld. Nee, onze God is geweldig. Lees mee. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe ondergrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Zullen we het laatste vers allemaal hardop meelezen? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Zullen we samen bidden? Heer, dank voor uw wijsheid. Het gaat ons verstand te boven, ver te boven. Dank u voor het kruis, Heer. Uw woord zegt dat de boodschap van het kruis dwaasheid is voor wie verloren gaat. Maar voor hen die gered worden, is het een kracht van God. Uw offer, Heer. We kunnen het niet bevatten. Heer, we gaan herdenken wat daar gebeurde toen. Voor ons, voor mij. Genoeg voor de hele wereld, het offer wat u bracht. Zegent u brood en wijn. Geprezen zij uw naam voor het offer wat u bracht, want uit u en door u. En tot u zijn alle dingen. U zij de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. We gaan het avondmaal vieren. Daar wil ik nog een klein ding over vertellen. In het Oude Testament, op grote verzoendag, moest de hoge priester een bok nemen, zijn hand op het hoofd van de bok leggen en alle zonden van het volk hardop belijden. Daarna werd de bok de woestijn ingestuurd. Onschuldig bokje droeg de zonde van het volk en daar stierf de bok. In het Nieuwe Testament werd Jezus de zondebok. Maar hoe is dat dan gegaan? Want het moest wel volgens de wet vervuld worden. Wat deed de hoge priester? Hij legde niet zijn hand op Jezus' hoofd, maar hij sloeg met vuisten op zijn hoofd en in zijn gezicht. En welke zonde werd er op de bok gelegd? Gods lastering. Deze zegt Gods zoon te zijn. En zo werd deze onschuldige bok de dood ingestuurd om te sterven voor heel het volk. De grootste verzoendag, Goede Vrijdag, brak aan. Wie van jullie kent Johannes 3, vers 16? Nou, laat maar even zien. Oké. Wie van jullie kent Johannes 3, vers 17? en 18. Kijk even mee. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren zoon van God. Willen jullie gaan staan? Dan gaan we deze allemaal hardop uitspreken, het volgende plaatje. En er staan opeens open vakjes. En als jij gelooft, spreek hardop je eigen naam uit. Allemaal tegelijk je eigen naam. Want zo lief heeft God, ben gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren zoon van God. Wat mij betreft is Johannes 3, vers 16 niet los verkrijgbaar. Wie zijn of haar naam hier in geloof heeft kunnen mogen uitspreken, is welkom om die daad van redding, van verlossing, door de leeuw die ook het lam werd, samen te vieren met brood en met wijn of druivensap. We gaan zo een lied zingen en al zingend gaan de eerste mensen vertrekken om hun brood en wijn op te halen. Er staat, denk ik, straks op het scherm hoe dat gaat. Inmiddels weten we het wel. Mijn voorstel is om dat in volkomen stilte te doen of mee te zingen als we lopen. We wachten op elkaar en zullen straks samen de maaltijd van de Heer zijn offer gedenken. Zie, de dag breekt aan en de mensen mogen gaan lopen.